Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Vandaag gaan we het hebben over ADHD. ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Iemand met ADHD is vaak impulsief, hyperactief en heeft moeite met aandacht en concentratie. Belangrijk om te noemen is dat er drie subtypes bestaan. Allereerst is er het gecombineerde beeld. Kenmerkend hiervoor zijn zowel hyperactiviteit en impulsiviteit als moeite met aandacht en concentratie. Ten tweede is er het overwegend onoplettende beeld, dat wordt ook wel ADD genoemd. Hierbij is er sprake van aandachttekort en concentratieproblemen, maar minder van hyperactiviteit en impulsiviteit. Het derde beeld is het overwegend hyperactieve impulsieve beeld en hier is er vooral sprake van aanhoudende hyperactiviteit en impulsiviteit. Typische kenmerken van ADHD zijn chaos in het hoofd en in gedachten, een wisselende stemming, verstrooid zijn, onrust, zowel innerlijk als fysiek, dus bijvoorbeeld moeilijk stil kunnen zitten, maar ook onrust van binnen, impulsiviteit, dus bijvoorbeeld dingen eruit flappen zonder er van tevoren bij na te denken, slaapproblemen komen ook vaak voor. En in heel veel gevallen gaat ADHD samen met andere psychologische problemen, zoals bijvoorbeeld depressie, angst, autisme, leerstoornissen en verslavingen. ADHD is vandaag de dag een bekende en een veelbesproken problematiek, maar dit was niet altijd zo vanzelfsprekend. Bij Peter Klom werd de diagnose pas laat gesteld, waardoor hij opgroeide met de stempel van vervelend jongetje in plaats van met de diagnose ADHD. Hij schreef het boek Mijn leven met ADHD, waarin hij vertelt wat voor impact deze problematiek op hem had, van klein jongetje tot aan volwassen man. Vandaag ga ik met hem in gesprek over ADHD. Hallo Peter.
Hi Sabine.
Leuk dat je hier bent en dat je met mij in gesprek wil gaan over ADHD. Want dat is wel een centraal thema in jouw leven.
Ja, dat klopt wel, ja.
Ja. Jij hebt op je 21ste de diagnose gekregen, dus best wel laat. En daar gaan we zo wat verder over vertellen, wat voor effect dat heeft, die diagnose. En ook vooral om op te groeien met het idee, want je zegt zelf dan een vervelend kind. Of je hebt een boek geschreven en daarin heb ik daar ook veel over kunnen lezen. Van ik was dat vervelende jongetje dat van alles kapot maakte en... dus weet je, hoe is dat? Maar vertel eerst eens iets over jezelf. Voor luisteraars, je bent Peter.
Ik ben Peter en ik ben nu 50. Dus ik heb al een tijdje ben ik bekend met ADHD. Ik heb inderdaad laatst de diagnose gekregen. En het is lastig op te groeien met ADHD zonder dat je weet dat je ADHD hebt.
Ja, want nu is het natuurlijk een problematiek die vaak voorkomt. Of in ieder geval ook veel besproken wordt en veel gediagnosticeerd. Ja, toen kwam die misschien ook al vaak voor, maar was de terminologie er nog niet? Of,
het bestond niet.
Nee.
Niet met diagnose
ja,
en
precies.
In die mate, nee.
De symptomen bestonden wel, maar nog niet met het etiketje ADHD daaraan vast. Ja. Ik wilde eigenlijk beginnen met een stukje voor te lezen uit jouw boek. Jouw boekje, wat je geschreven hebt.
Okay.
Je zei tegen mij al, ik heb het in een week geschreven. Verwacht er niet te veel van, maar ik heb het met heel veel plezier gelezen.
Okay.
En in een van het eerste, of eigenlijk het eerste hoofdstuk, schreef jij, ik ga het voorlezen. Ik was de jongen die alles kapot maakte. Ik was de jongen die iedereen lastig viel, pijn deed en zelden ergens welkom was. Dat heeft een grote invloed op mijn ontwikkeling gehad. Als kind kun je het niet plaatsen. Er is iets mis met je. Je bent klaarblijkelijk anders. Je maakt alles stuk. Dat geeft je een permanent rotgevoel over jezelf. Je gaat er, als je opgroeit, zelf ook in geloven. Ik ben niet oké. En waarom zou je je best doen om iets te bereiken? Niemand gelooft in je. En jij zelf al helemaal niet. Uiteindelijk maak je toch stuk wat je opbouwt. Een uitkomst die je verwacht, leidt meestal precies tot de uitkomst die je verwachtte. En zie die cirkel maar eens te stoppen.
Ja.
Ja, sta je daar nog helemaal achter zoals je het hebt opgeschreven?
Jawel, ja. Ja. Het is niet zo dat ik zwaar depressief ben of heel erg slecht over mezelf denk, maar wel met tijd en wijlen.
Ja.
Als alles gewoon goed gaat, dan gaat gewoon alles goed. Maar uiteindelijk zeker als ik geen medicijnen gebruik en niet op mezelf let, dan is dat een spiraal, een neerwaartse spiraal. En uiteindelijk maak je dan wat kapot.
Ja, want om bij het begin te beginnen. Hè, jij schrijft over dat jongetje dat je was. Hoe moeten wij kleine Peter zien? Hoe was hij?
Nou, ik denk dat het meeste indruk op mij gemaakt heeft, is het feit dat ik ben op een uur van een middelbare, van een basisschool veranderd. Omdat de basisschool was slecht. Mm-hmm. En toen was ik 10. En toen kwam ik op een andere basisschool. En de meester stelde mij voor aan de klas. En ik hoor heel die klas zeggen, oh nee, niet hij. Maar ik kende in die klas helemaal niemand.
Maar zij kende jou al.
Maar zij kende mij klaarblijkelijk wel. Van het schoolplein en van Brani-schoppen of van wat dan ook. En dat heeft altijd wel een indruk op mij gemaakt.
Ja. Ja. Want kan je dat dan plaatsen als een jongetje van 10?
Nee. Dat gaat niet.
Nee.
ADHD is, kan leuk zijn, kan fijn zijn voor mensen. Mm-hmm. Maar we slaan nog wel eens door. En emoties zijn ook wel eens lastig. En zeker als kind, dan de emoties die je dan uit op een schoolplein en dergelijke. Dat is meestal wel een beetje fysiek.
Ja.
En dat is wel eens lastig.
Ja, want je bent dan een jongetje, je speelt graag waarschijnlijk.
Veel buiten, altijd buiten.
Ja.
Altijd wat voor zinnen. Of het nou op een bouwerij is, of het nou een kruipbootje, een indiaantje is, weet ik veel. Alleen ja, je bent een stuk fysieker, een stuk...
Impulsiever?
Impulsiever. Ik ben wel eens van een dak gesprongen, van een metertje of 3, maar dan niet door aan het randje te hangen. Maar gewoon eraf te springen. Ja,
toen dat gaat niet goed.
Toen brak ik mijn enkel. En ja, dat zit er gewoon in.
Ja.
Die domme dingen.
Is het alsof jij als een soort wervelwind door het leven ging? Of,
Nou, ja en nee.
Oké. Okay.
Als ADHD'er kan je heel druk zijn. Mm-hmm. Maar je kunt ook heel rustig zijn. Er zijn ook echt wel tijden geweest dat mijn moeder niet wist dat ik gewoon boven op zolder zat te spelen. Dan ging ze mij zoeken. Maar dan was ik gewoon boven heel stil. Helemaal in mijn Playmobil en in mijn Lego. In die wereld. Maar meestal wel fysiek. Ja, meestal buiten wel. Je laat er gelden.
Ja. Ja. Nou ja, en dan is er dus die tijd nog niks bekend over ADHD. Dus word je vooral gezien als het lastige jongetje.
Ja. Lastig, druk, vervelend.
Ja.
Kapotmakend. Ja.
En je kan dus niet plaatsen, want je zegt ook, je voelt dat er iets is, dat je anders bent of dat er iets met je is, maar je weet, ja, je hebt daar dus geen verklaring voor. Dus wat doet dat dan met je zelfbeeld?
Nou, je weet eigenlijk niet als kind zijnde van, je staat er niet bij stil dat er is iets mis met mij. Hè? Dat je zegt niet, maar dat is een proces wat langzaam in je hoofd komt.
Ja.
En daardoor ga je steeds proberen rustiger te leven. Je gaat je een beetje wegcijferen, je gaat naar de achtergrond, je gaat wat minder contact zoeken. Je probeert je aan te passen naar hoe mensen denken, hoe jij denkt dat je moet gedragen. Dus je gaat een beetje spiegelen naar andere mensen, maar dat kan niet.
Nee.
Als kind zijnde, dat kan ik niet uitleggen. Je hoort gewoon minder.
Ja. Je probeert jezelf echt een beetje letterlijk soort van...
Nou, in een hoekje te
kleiner
zetten.
Ja, kleiner te maken.
Oh jee, ik doe maar niks meer, want als ik iets doe, dan gaat het niet goed.
Mm-hmm.
Dan gaan er dingen fout.
Ja.
En dus ik doe gewoon maar even niks.
Ja.
En dat neem je wel heel, heel lang mee.
Ja. En hoe merkte jij dat daar op school en thuis mee omgegaan gegaan werd? Dus hoe ging de school er ook mee om in het idee van, oh, dit is het lastige jongetje?
Ik zei al, ik ben van basisschool veranderd. Mm-hmm. Op de eerste basisschool, daar kwam ik binnen. En toen hebben ze mij geen les gegeven. Elke keer als ik op school kwam, zeiden ze, Peter, wil jij vandaag spelen of wil jij leren? Nou, als je dat tegen een kind zegt van 7, 8, 9, dan zegt dat kind, ik wil wel spelen.
Tuurlijk.
Dus ik kreeg nooit les. Ze gaven mij een rapport mee. Een fictief rapport. En mijn ouders dachten ook, ja, hij kan nog niet zo goed lezen en hij kan nog niet zo goed rekenen, maar dat hij is wat langzamer.
Ja.
Maar ik kreeg die les niet. Want ik was te moeilijk om in de hand te houden.
Ja. Weet ik het. Dus Peter, ga jij maar spelen en aan het eind van de dag mag je dan weer naar huis. En
ja.
We doen gewoon een beetje alsof.
We doen net alsof jij les krijgt en dan maken wij een rapportje. En toen kwam ik in de vierde klas, ging ik naar een andere school. Daar trof ik een meester die mij wel een beetje begreep als kind. En die heeft er echt wel heel hard aan gewerkt en voor gezorgd dat ik uiteindelijk wel kon lezen, kon rekenen, kon schrijven.
Ja.
En dat is wel een klein beetje mijn redding geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ja,
ja, want dan hangt het dus eigenlijk heel veel af voor zo'n kind van een bepaalde leerkracht die wel die moeite wil doen en die wel doorziet wat er aan de hand is. Want uiteindelijk volgens mij las ik ook in je boek dat jij een bovengemiddelde intelligentie hebt of een hoog...
Ja,
dat ze dat getest hebben. Dus het lag in ieder geval niet aan je capaciteiten.
Nee, dat denk ik niet.
Maar dan hangt er dus heel veel af van die ene leerkracht die daar wel doorheen
zeker
kan prikken.
Nee, daar heeft voor mij heel veel van afgehangen.
Ja.
Alleen het anders zijn en je niet echt goed ontwikkelen gaat daar niet mee over.
Nee.
Want je hebt één leraar. Die heeft zich echt heel hard ingezet om mij nog om er iets van mij te maken.
Mm-hmm.
Maar op het schoolplein, bij vriendjes thuis, wat dan ook, daar gaat dat gewoon door.
Ja, ja, dus in het hele sociale en emotionele blijft die ADHD blijft natuurlijk aanwezig. Die is niet opgelost met een goede meester. Ja. Dus het lezen en schrijven en alle schoolse dingen, die gingen met sprongen vooruit waarschijnlijk.
Ja.
Maar ja, in het sociale...
In het sociale was het nog steeds wat minder.
Ja, ja. En thuis? Hoe waren jouw ouders daarin?
Nou, mijn moeder heeft zelf ADHD. En mijn vader...
Maar dat was toen ook niet bekend.
Dat was ook niet bekend. Nee, absoluut. Dus, maar mijn moeder die begreep dat dus wel. Want die herkende natuurlijk een aantal zaken van mij wel.
Ja.
Mijn vader had ook wel een beetje een vorm van ADHD. Voor hem was het heel moeilijk. Omdat hij zag wel iemand, zijn zoon, die zijn capaciteiten had om zich te ontwikkelen.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld een goede schoolprestatie te leggen. Alleen deed ik het niet. En mijn moeder kon daar wat beter mee omgaan.
Ja.
En voor mijn vader met name was dat wel lastig.
Ja.
En er ging wel zo'n stuk.
Ja.
En dat heeft wel zo'n probleem opgeleverd.
Ja, er staan een paar grappige anekdotes in het boek over de ideeën die jij bedacht in en rondom het huis. Leuke projectjes die je kon uitvoeren.
Mijn moeder kon daar nog wel de humor van inzien af en toe.
Ja.
Niet altijd overigens. Maar mijn vader zelden. En dat kan ik hem ook niet kwalijk nemen, want het waren af en toe wel uitzonderlijke projectjes.
Ja, het was af en toe lastig voor ze, maar op zich... Ja,
ik heb geen slechte jeugd gehad. Maar dat, niet, ik heb thuis was het altijd goed.
Ja.
Mijn ouders hebben altijd goed voor mij gezorgd. Dus het is niet zo dat ik kan zeggen, ik heb een slechte jeugd gehad in de vorm van opvoeding of wat dan ook.
Nee, en zij, dat komt ook wel naar voren in je boek, van dat zij wel gewoon. Ja, of ik heb in ieder geval niet zo gemerkt tijdens het lezen dat zij heel veel. Ja, last hadden van, het stoute kind of want zij hebben natuurlijk ook een omgeving.
Ja,
met
hebben
buren
daar,
en met...
Ze hebben daar wel ook wel de hinder van ondervonden, hoor.
Ja?
Dus ik haal natuurlijk nog wel eens een kattenkwaad uit. Ik deed natuurlijk nog wel eens dingen die niet echt heel handig waren. Zij hebben daar wel hinder van ondervonden.
Ja.
Het is niet zo dat ze bij ze... Je kon zeg maar niet ervan uitgaan...
dat het allemaal wel goed kwam als ze jou naar...
Als ze mij alleen thuis lieten, dan hebben ze zich altijd zorgen gemaakt. Dat kan niet anders.
Ja.
Nou ja, wat ik wel opvallend vond daarin is wel dat ze bleven volgens mij wel achter jou staan. In plaats van het jou heel erg kwalijk te nemen, denk ik. Of tenminste,
Nee. Ze hebben mij, wat dat betreft altijd, hebben zij en mijn ouders hebben altijd achter mij gestaan.
Ja, nou ja, en ik herinner me nog een voorbeeld van dat een meisje uit de buurt een nieuwe fiets had. Die was kapot gegaan en zij kwam met haar ouders verhaal halen.
Ja, ja, ze belde aan, 's avonds. En er stonden ouders voor de deur. En dus mijn moeder doet open. En die mensen die zeiden, ja, uw zoon heeft de nieuwe fiets van mijn dochter kapot gemaakt. Dus wij willen graag daar een vergoeding voor hebben. Dus mijn moeder die vraagt aan mij, joh, heb jij dat gedaan? Dus ik zei, nou, mam, ik weet van niks. Mm-hmm. En ik was wel altijd redelijk eerlijk. Als mijn moeder de tweede keer iets aan mij vroeg, dan zei ik, ja, dat heb ik gedaan. Ja. Of dan wist zij wel altijd dat ik dat gedaan had. Ik had het niet gedaan. Dus mijn moeder zegt ook tegen die ouders van, nou, misschien moet ik nog even de dochter vragen, want mijn zoon liegt daar niet over.
Nee.
En uiteindelijk kwamen dus die mensen terug. En die zeiden, ja, we hebben het nog een keer besproken. Maar inderdaad, mijn dochter heeft de fiets tegen een muur aangereden. Die durfde dat niet thuis te vertellen. En die dacht, dan geven we Peter maar de schuld.
Want dat gelooft iedereen.
Dat gelooft iedereen. Ja.
Nou ja, en daarin denk ik dat het ook best wel zo kan zijn. Want het is dus best, het had zo kunnen zijn. Ja. Het was niet heel raar geweest.
Het was niet raar.
Als jij dat wel was geweest. Dus ik kan me ook voorstellen dat als ouder dat je denkt, oh, daar gaan we weer, weet je wel. Peter, wat is
het? Ja, nee, maar dat is het.
Weet je, je moeder vroeg het aan jou en vroeg het misschien nog een tweede keer aan jou. En jij zei nee. En dan gaf zij ook al aan van nee, dat heeft hij niet gedaan. Of nee, ik geloof nee. Hem daar wel in.
Ik was wel heel vervelend, maar ik was wel vaak heel eerlijk.
Ja.
Misschien soms wel eens te eerlijk.
Ja.
Misschien had ik om sommige dingen gewoon beter kunnen liegen, maar helaas.
Ja. En dan ga je naar de puberteit in. Dan ga je naar de middelbare school. Dan,
Nou, ik moet zeggen dat ik daar heb ik mezelf. Ik was daar heel onopvallend. Ik ben naar school gegaan, ben mijn ding gaan doen. Ik probeerde zo min mogelijk contact te hebben met mensen. Niet geen rare dingen te doen.
Juist omdat je dus al had meegemaakt.
Ja, gewoon om niet dat stempel te krijgen. Ja, dat stempel is. Ja, gewoon vervelend. Dat kan ik niet onderuit.
Mm-hmm.
En dat heb ik in de middelbare school geprobeerd niet te krijgen.
Ja.
En dus.
Maar je kan jezelf toch ook niet altijd maar inhouden?
Nou, klaarblijkelijk kan je als je zo opgroeit als kind, kun je dat wel. Ik weet niet. Dat kan ik slecht uitleggen.
Ja. En qua schoolprestaties of zo, want je hoort vaak dat kinderen met ADHD moeite hebben met concentratie, opletten.
Ik heb mijn MAVO gedaan. Ik heb nooit wat gedaan op school.
Nee.
Dat was ook de frustratie van mijn vader, want die zag dat ik weinig deed en dat ik de MAVO gewoon deed.
Ja. Ja, dus jij was ook eigenlijk niet aan het opletten, maar je haalde het gewoon wel.
Ja, dat is het.
Ja.
Dat is het voordeel. Ik ben misschien een HAVO-klant of misschien wel een VWO-klantje.
Mm-hmm.
Maar dit was voor mij genoeg.
Ja. Ja, en je kwam daar dus makkelijk doorheen zonder echt je best daarvoor te doen.
Ja, ik had er ook helemaal geen zin in.
Nee, ja. Je was blij toen het klaar was?
Ja.
Ja. Maar goed, dan komen we richting die 21. Want op je 21ste heb jij diagnose gehad.
Ja, ongeveer, ja.
Hoe was dat en wat gebeurde er toen? Toen daar ineens wel een soort verklaring voor was.
Huh. Maar, toen ik 21 was, was ik er een beetje klaar mee. Met mezelf en met van allerlei andere dingen. En toen heb ik een zelfmoordpoging gedaan.
Mm-hmm.
En dat heb ik gedaan. En toen mocht ik 3 dagen op kosten van de staat binnenzitten. En toen dachten ze van, nou, dan gaan we maar eens onderzoeken wat er met hem aan de hand is. En toen kreeg ik de diagnose ADHD. Ja, en dan, ik kan niet zeggen, dan valt alles op zijn plek. Want dat is het niet. Maar dan begrijp je dingen. En dan zeg je, ja, dat heb ik. Maar heel veel mensen die het op latere leeftijd krijgen, denk ik, ervaren een beetje datzelfde.
Ja.
Van, oh, en dan, daarom doe ik dat of daarom mij.
Ja.
Ja, zo'n beetje. En dan mag je therapieën en zo en krijg je medicijntjes. En dan,
is dat toen allemaal meteen in werking gezet? Want je bent toen 3 dagen lang opgenomen na die zelfmoordpoging. En dan hebben ze allerlei onderzoek gedaan, kwamen ze op ADHD uit. En toen start er dan meteen medicijnen.
Ritalinnetjes en een deeltijdtherapie.
Ja.
Om dan om te leren gaan met ADHD.
Ja.
Nadeel is denk ik voor mij, of in ieder geval voor veel mensen die het op latere leeftijd krijgen, is dat niet zozeer de ADHD het probleem is, maar alle bijkomende dingen die je jezelf aan hebt geleerd om je staande te houden met die ADHD en alle vooroordelen en alle psychische dingetjes die je zelf gedaan hebt, opgeslagen hebt.
Is het een beetje zo, is het terecht om te zeggen, het kwaad zal geschiet?
Kwaad zal geschiet, ik leef prima. Maar je kunt de ADHD denk ik dan makkelijker behandelen dan de aandoeningen die voortkomen uit ADHD.
Ja.
En ik moet wel zeggen, ADHD is wel voor iedereen anders.
Ja.
Ik ken heel veel ADHD'ers die zijn ontzettend blij dat zij ADHD hebben. Die vinden het alleen maar fijn en die hebben geen last van de vervelende kanten. En als je geen last hebt van de vervelende kanten, dan is het prima.
Ja, nou ja, er is natuurlijk zoals bij eigenlijk bijna elke problematiek, is er heel veel verschil in hoe het zich precies uit de mate waarin je last ervaart. Dus ja, dat is altijd lastig om echt met elkaar te vergelijken. Maar in jouw verhaal heb je daar dus, is wel bijzonder denk ik, omdat nu vaak kinderen dat op een vroegere leeftijd te weten komen. En dus daar ook al voor zichzelf misschien, ook al ben je daar ook niet zo heel erg van bewust allemaal als kind, maar wel een verklaring aan kunnen geven. En natuurlijk de omgeving, zoals school, die daar ook al speciale aandacht aan kan geven. En niet gewoon zegt, hey, wil je vandaag spelen of leren?
Ja, nee, ik moet zeggen, het is heel fijn, denk ik, voor kinderen. Nu is ADHD bekend, natuurlijk heel veel onderzoek denk ik naar gedaan. Mm-hmm. Als medicijnen, er zijn therapieën, er zijn... Die kinderen krijgen handvatten mee om op te groeien met ADHD.
Ja.
En daardoor denk ik dat ze in hun latere leven geen bijkomende schade daarvan krijgen.
Ja.
In ieder geval minder. Het is er nog wel hoor. Als ik om me heen kijk, mijn dochter heeft in de klas een meisje zitten die heeft heel erg ADHD.
Ja.
En daar merk je wel aan dat zij ook, daar wordt ook tegen gezegd, moet je je pilletje niet nemen. Er zijn ook kinderen die niet met haar willen spelen, omdat zij gewoon heel druk is en soms wel eens wat fysiek kan zijn. En ook niet weet wanneer je moet stoppen.
Ja, precies. Dus in die gevallen kan dat nog steeds wel, ook die bijkomende dingen wat jij zegt.
Maar wel, ik denk wel een heel stuk minder.
Ja.
En dat is wel, ik denk dat het ook goed, ik ben niet voor medicijngebruik. Ik hou helemaal niet van medicijnen. Ik denk wel dat het voor kinderen op dit moment die diagnose ADHD hebben, goed is om het te gebruiken.
Ja.
Want er zit echt een wereld van verschil tussen.
Nou ja, dat is een beetje, daar is een hele discussie over. Dat merk ik ook in de praktijk. Dat de ene daar heel veel baat bij heeft. Dat echt, dat ze zonder moeilijk functioneren en dat het heel erg helpt. Ik heb ook kinderen die zeggen van, ik wil dit niet meer, deze pilletjes. Ik word daar verdrietig van of ik word daar somber van. Dus er zijn er ook die daar weer meer... Ik denk dat het altijd een beetje een afweging is, kosten en baten, weet je? Hoeveel helpt het je en hoeveel last ervaar je?
Absoluut. Kijk, op het moment dat kinderen daar verdrietig van worden, moet je het zeker niet doen.
Mm-hmm. Maar liever druk.
Alleen ouders kiezen er ook voor om medicijnen te geven alleen op schooldagen.
Mm-hmm.
En dan 's ochtends en dan wanneer je langwerkende Ritalin geeft, dan is dat meestal rond de middag uitgewerkt. Het enige nadeel is, vind ik, daar zit een drop-off. Kinderen, op het moment dat je medicijn uitgewerkt is, dan komt er een extra harde klap terug.
Ja.
En daar krijg je, nou, dat is wel een emotionele dip.
Ja.
Die ontstaat. Maar er zijn heel veel ouders die zeggen van ja, maar op school heeft het wel heel veel effect.
Ja, maar heeft het dan effect, weet je, want dat hoor je ook weer veel mensen zeggen. Ja, we moeten niet alle kinderen die druk zijn of die moeite hebben met opletten, meteen maar...
Nee, eens, absoluut. Je hebt ook gewoon kinderen die zijn druk en die hebben geen ADHD. Je kunt natuurlijk wel overal, elk kind wat een keer druk is, daar kun je gelijk een stempel op plakken.
Ja.
Ah, dat is onzin. Maar op het moment dat er een diagnose bestaat, en het is gediagnosticeerd, dan denk ik dat kinderen er wel baat bij hebben. Maar zij zullen ook baat hebben bij een therapie.
Precies, omdat... er zijn heel veel, er zijn ook andere opties. En vaak denk ik ook wel dat het oké kan zijn om dat eerst te proberen. En dan ook medicatie als optie te geven aan. Hè. Dat, ik vind het sowieso altijd dat het heel erg afhangt van wat kind en ouders zelf willen.
Zeker.
Dan kan je als psycholoog nog zoveel willen. Maar hè, dat ligt heel erg gewoon bij de mensen zelf, denk ik. Maar je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat was er zeker nog niet in jouw tijd. Maar Brain Game Brian. Dat is een heel computerspel. Wat gericht is op leren omgaan met ADHD. Dat is ook heel effectief gebleken.
Oké.
Dus nou ja, met die diagnose op een gegeven moment na zo'n zelfmoordpoging. Mm-hmm. Best wel heel heftig.
Ja.
We zien vaker dat, of eigenlijk best wel heel vaak, dat ADHD samengaat met andere...
Verslavingen?
Ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Depressie, verslaving, andere gedragsproblemen. Hoe zie jij dat?
Nou, ik denk wel dat ik af en toe een gedragsprobleem heb, maar ik heb verslavingen sowieso. Ik heb een drankverslaving gehad en een gokverslaving.
Mm-hmm.
Geen drugsverslaving. En ik denk dat veel ADHD'ers zo'n verslaving hebben. Dat komt in mijn optiek, zoals ik er natuurlijk verstand van heb. Al die dingen zorgen ervoor dat je hoofd langzamer gaat, dat je hoofd stopt, dat je niet bezig bent, dat je hoofd niet heel de tijd aan het draaien is en aan het nadenken is. En aan, als ik drink, dan is het er niet. En als ik achter een gokkast zit en gewoon geld erin gooi en kijk wat er valt, dan is mijn hoofd alleen maar daarmee bezig. Ja. En met de rest niet. En dan dat sluit je af.
Echt om te verdoven.
Ja, dat is echt de verslaving is niet eens het gokken of de verslaving is niet de drank. De verslaving is het feit dat je hoofd niets doet. Gewoon niks doet. Dat is de verslaving. Niet,
ja.
Ja, dat klinkt raar, maar alleen de drank of het gokken of voor mensen drugs is alleen een middel om je hoofd te laten stoppen, om rust te hebben.
Ja.
Want het hebben van die rust, dat is de verslaving.
Ja, ja, want... dat hoor je vaker, hè? Dat ik heb natuurlijk zelf geen ADHD, dus het is ook moeilijk voor mij. En daarom vond ik het ook heel leuk om je boek te lezen. Om toch een beetje inzicht te krijgen in hoe gaat dat dan in het hoofd met ADHD. Maar ik zie het als een beetje alsof er gewoon, weet je, alsof ik bijvoorbeeld één snelweg heb en dan nog misschien een paar landweggetjes ernaast. Waar af en toe ook verkeer rijdt, maar ik blijf gewoon op die snelweg. En dat het bij iemand met ADHD een soort van...
Ja, het is een,
allerlei wegen door elkaar, over elkaar, ja, en overal reisverkeer.
Ik ben altijd aan het nadenken over alle mogelijkheden, bijvoorbeeld, die een bepaalde keuze met zich meeneemt. Of ik denk heel veel na, of ik denk helemaal niet na. Het is een van de twee.
Ja.
Ik kan wel heel snel nadenken. De hoofd van ADHD gaat vrij rap. Althans, mijn hoofd wel. De gedachten komen zo snel achter elkaar, dat je ook niet meer kunt uitleggen aan een ander hoe je tot een bepaald punt bent gekomen. Dat is ook niet meer uit te leggen. Dat is echt heel lastig uit te leggen hoe dat in een hoofd van een ADHD werkt.
Ja. Nou ja, want wij denken eigenlijk, zo wordt dat een beetje gezien, we denken in associaties en dat zijn eigenlijk de verbindingen die in je hoofd lopen van dit bijvoorbeeld. Bij psychologie denk ik aan het brein bijvoorbeeld. En dan als ik aan het brein denk, dan denk ik aan een soort roze kwap. Of dan, weet je, werkt zo de hele tijd een beetje soort door.
Ja.
Maar als die stroom, die verbindingen zo snel gaan, dat je ineens van psychologie naar.
Ja, dan kun je bij
waar je dan uitkomt.
Ja. Nou ja, dan dat kan inderdaad. Dat, binnen no time zit ik van het ene onderwerp op een heel, heel ander onderwerp.
Ja.
En mijn hoofd gaat daar gewoon mee aan de haal.
Ja.
Nogmaals, dat is zo lastig uitleggen. Ik heb heel vaak ruzie met mensen in een relatie, wat dan ook. Omdat ik. Mijn hoofd. Als je mij een vraag stelt, dan heb ik hem al beantwoord. Dan heb ik er al 3 bedacht. En dan zit ik al bij 6 onderwerpen verder. Waardoor het net als het is alsof ik niet luister, niet geïnteresseerd ben, geen aandacht heb of wat dan ook. Mm-hmm. Dat is het niet. Het gaat gewoon zo snel.
Ja.
Dat is lastig.
Het gaat zo snel en je kan het zelf eigenlijk bijna niet afremmen.
Je kunt het niet afremmen, heel moeilijk afremmen. En je kunt het ook niet uitleggen.
Nee.
Je weet zelf eigenlijk niet meer heel goed hoe je van onderwerp A naar onderwerp X gekomen bent.
Ja.
Want daar zit een hele route achter.
Precies, en die andere persoon is nog bij A of misschien bij B.
Die andere is bij B en jij hebt
net zit bij X
gegeven. En dat maakt het gewoon lastig.
Ja. Ja, en dat blijft.
Dat blijft lastig.
Ja, is, ondanks medicatie of therapieën of.
Nee, ik moet echt wel echt heel eerlijk zeggen. Nogmaals, ik wil het nog een keer zeggen. Ik heb echt een hekel aan medicijnen. Maar ik heb er echt baat bij.
Ja.
Mijn hoofd gaat nog steeds snel. Dat is net bij dit praten. Dan moet ik altijd heel erg me concentreren. Omdat ergens gaat het daar weer aan de haal.
Ja.
Maar het gaat wel beter met de medicijnen. Het is net eens een misschien 3 milliseconden geordender.
Ja.
Zo ervaar ik dat.
Ja.
Maar nogmaals, ik ben niet. Als mijn vrienden mij met medicijnen zien of zonder medicijnen zien, hebben ze niet het idee, ik heb nu een hele andere Peter voor mij staan.
Nee, dus jij hebt niet het idee dat je qua karakter of persoonlijkheid of dat een enorme impact heeft op jou. Want dat is dus wel wat je van sommige mensen en wat ik van kinderen ook wel heb gehoord, dat ze een soort van het gevoel hebben dat ze niet meer zichzelf zijn. Zij kunnen dat natuurlijk ook veel minder plaatsen. Want waar komt dat dan door? Waarom voel ik me zo? Hè? Als volwassene kan je dat. Dat allemaal beter.
Relativeren.
Ja, precies. En zij, ja, die mogelijkheid hebben ze nog niet. Dus zij zeggen vaak, ik ben niet meer. Peter. Ja.
Ik kan er heel slecht over oordelen.
Ja.
Want ik heb dat niet. Dus ik kan ook niet zeggen dat het of dat waar is of niet waar is.
Nou ja, en dat verschilt denk ik ook gewoon heel erg per persoon. Over therapieën gesproken. Ik moest heel erg lachen bij een stukje wat ik tegenkwam in jouw boek. Ik voelde me een beetje aangesproken.
Ja, dat kan.
Maar ik ga het eens voorlezen. Jij schrijft. Ik ben geen fan van al die mensen die hun brood verdienen met het praten over andermans problemen. Helaas heb ik er in mijn leven meer gezien en gesproken dan me lief is. Sommigen zijn echt wel goed hoor, maar aan de meeste heb je niets. Vaak weet je al bij het begin van het gesprek hoe het zal verlopen.
Ja.
Ik neem aan dat dit gaat over psychologen.
Ja. Ja, psychologen, psychiaters, mensen in die categorie, absoluut, ja. Ik heb er wel 1 of 2 gezien. En ik ben er niet heel veel groei tegengekomen. Nadeel is, ja, je zei net al, ik ben niet al te dom. En vaak, met name als ze mij zien, dan. Dan denken ze, dat varkentje zullen we wel even wassen of zo. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen.
Ja.
En dat werkt bij mij niet. Want dan ga je. Op het moment dat je bij iemand binnenkomt en je weet al welke vragen ze gaan stellen. En je weet ook al wat ze willen horen. En ze zijn voorspelbaar. Ja, dan werkt het niet.
Nee.
Dan wordt het een spelletje. Dan ga je, ik ga dan in mijn hoofd 3 vragen zitten bedenken. Welke de 3 volgende zouden kunnen zijn. En dan ga ik zitten turven hoe vaak ik daar gelijk in heb. En het is grappig, maar ik weet ook dat het niet goed is.
Nee.
Ik weet ook dat
je bent er niet mee geholpen.
Ik weet ook dat je daar niks aan hebt. Alleen, ik kan het ook niet altijd stoppen.
Ja.
En dat heeft echt wel te maken met wie er tegenover je zit. Hoe mensen je benaderen. En ook hoe je er zelf in gaat staan. Want je moet ook zelf wel willen. En als je zelf niet wil, ja, dan werkt het zeker niet.
Nou ja, en dan wordt het ook een beetje, hoe snel heb ik dit spelletje uitgespeeld?
Ja, dat,
ik zeg precies wat ze willen horen en dan ben ik weer weg.
Ja,
en,
dus
ik kan het me voorstellen. Ik neem het ook niet heel persoonlijk op, hoor.
Oh, nee, het is niet, het is zonder aanzien des persoons, hoor. Nee, het is absoluut niet zo.
Nee, maar ik vond het grappig om te lezen, want ik denk wel dat er meerdere mensen zijn die zo denken. En ik denk ook dat het echt belangrijk is als er mensen luisteren en die willen hulp zoeken of hebben dat al gedaan, maar hebben een vervelende ervaring. Kijk verder totdat je bij iemand komt waarbij je wel een goed gevoel hebt en waarbij je wel een beetje een klik hebt. Want die klik is toch belangrijk, dat kunnen we niet ontkennen. Dat hoort er toch een beetje bij. En dus waar je serieus genomen voelt en voelt het niet goed, dan ga je naar iemand anders.
Neem dan een ander.
Ja.
Want je kunt 10 sessies doen bij iemand waarvan jij denkt van nou, dat gaat hem niet worden. Maar dan heb je gewoon zelf helemaal niks.
Nee,
echt,
precies.
Dan is zonde van ieders tijd.
Ja.
En eigenlijk moet je dat ook wel, zou je dat ook gewoon moeten kunnen uitspreken bij de persoon.
Absoluut.
Mijn ervaring daarin is dat dat niet altijd even gewaardeerd wordt.
Nee.
Maar dat kan ook door mijn taalkeuze, door mijn woordgebruik komen. Maar het is niet altijd op prijs gesteld als ik dat zei.
Nou ja, weet je, het is wel, het is waarschijnlijk, ik kan me voorstellen als een cliënt tegen mij zegt, ik vind het vervelend om met jou samen te werken, ik wil naar iemand anders, dat natuurlijk niet goed is voor mijn ego. Maar het is wel, je hebt vrije keuze van hulpverlener. Dus je mag
naar
een ander. En ook psychologen moeten daar dan wel gewoon in meegaan. En ook bij zichzelf ten rade gaan van oké, weet je, dit werkte niet. Nou ja, dan gun ik die persoon iemand anders. Ja. Een andere hulpverlener. Maar ik denk wel dat mensen vaak met het idee, weet je, net als dat je naar een arts gaat, dan heb je ook het idee van oké, ik ga naar die arts, die gaat mij opereren of wat dan ook. Dus dat zal dan wel goed komen. Dan ga je niet zeggen van nou, pas als ik een klik heb, dan weet je wel, dan
mag je me opereren.
Ja, dus ik denk dat het ook een beetje zo gaat. Je wacht lang op zo'n, je staat lang op een wachtlijst. En dan kom je eindelijk bij zo'n intake of kom je eindelijk, start de therapie. Dan zit je daar en dan denk je, jeetje, wat is dit voor figuur? Ja, dan vergt het ook best wel wat om dan te zeggen, oké, nou, ik wil iemand anders. Dus ik denk dat vaak mensen gewoon dan daar zitten en dan denken, ik stop er maar mee.
Ja, nou ja, dat zeker. Maar dan is het inderdaad de keuze, mensen maken dan de keuze, nou dan ga ik hier gewoon 10 keer heen en heb ik mijn plicht volbracht. Zo ervaar ik dat dan. Of je stopt er inderdaad mee. Maar goed, het stoppen is niet echt handig als je het nodig hebt. Nogmaals, ik ben echt geen fan van dat soort dingen ook. Maar het heeft wel een functie. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook echt wel baat bij gehad.
Ja, want uiteindelijk schrijf je daar ook wel over. Hè? Dat je wel op een plek terecht bent gekomen waar je wel veel hebt geleerd. Of waar je wel goed geholpen bent.
Ja, ik schrijf ook in, denk ik ergens, dat ik goed geholpen ben. Dat ik daar echt wel handvatten gekregen heb hoe ik verder moest.
Ja.
Alleen dat ik zonder het gebruik van medicijnen waar ik er toen mee gestopt ben, er te weinig aandacht aan besteed heb.
Ja.
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 Maar het heeft echt wel een functie. Zeker.
Ja.
Kijk, voor mensen die op late leeftijd een diagnose krijgen, denk ik dat het zin heeft. Maar dan zal er ook gewoon meer gekeken moeten worden naar de nevenschade, behalve de aandelen. Maar voor kinderen denk ik absoluut dat een therapie baat heeft.
Ja.
En dan niet met zware gesprekken, maar gewoon, hoe ervaar jij het als je heel de dag hoort, heb je je pilletje wel genomen?
Ja.
Want dat zijn gewoon dingen die voor kinderen best wel
indruk maken. Nou ja, dat zijn flinke vooroordelen. Ja. En dat lijkt me niet leuk om als kind, maar ook niet als volwassene te horen.
Maar als volwassene, dan denk je bij jezelf, prima.
Ja.
Maar als een kind dat vaak hoort en dan dan kan dat er wel in hakken.
Ja. Wat zijn vooroordelen waar jij last van hebt gehad of misschien nog steeds wat je tegenkomt?
Oh, ik ben uitermate druk. Dat wil zeggen, ook al ben ik het niet, mensen blijven mij dan als druk zien.
Ja.
Nou, het kapot gaan, dat is wel redelijk over.
Ja.
Maar dan hebben we het over materieel.
Ja.
Maar met name ja, het druk zijn, het geconcentreerd en je planning. Maar daar ben ik heel scherp in. Dat wil zeggen heel scherp. Wij zijn heel slecht in plannen. En wij vergeten heel veel, ADHD'ers, althans in mijn geval. En ik heb dat wel met agenda's en met afspraken en dergelijke heel scherp. Maar nog, als ik dan een keer iets vergeet of zo, dan staat dat wel gelijk centraal.
Ja.
Voor anderen.
Ja, dan is dat meteen zo van ADHD'er. Heeft het ook voordelen?
ADHD? Ja, dat heeft een hele berg voordelen. Ik denk dat ADHD'ers heel creatief zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat het ook komt omdat ADHD'ers wat sneller nadenken of wat sneller onorthodoxe oplossingen zoeken voor problemen. En of het nou een alledaags dingetje is of om iets te maken of wat dan ook.
Mm-hmm.
Ik denk dat ADHD'ers sowieso wat creatiever zijn.
Ja.
En ik denk dat als ADHD'ers iets willen, dat het ook gaat gebeuren. Als ze, ik sta er onbekend dat ik mijn dingen niet afmaak. ADHD'ers staan er. Hè, die beginnen ergens aan en die stoppen daarmee. Interesse is weg, dat is wat er gebeurt. Maar als een ADHD'er echt iets wil, dan gaat het ook gebeuren.
Ja.
Het nadeel daarvan is, dat moet je dan de hyperfocus. Dan bestaat er ook eventjes niks anders dan datgene wat de ADHD'er wil doen.
Ja.
En we kunnen daar nog wel eens in doordraven.
Ging dat zo toen je boek schreef?
Toen mijn boek schreef, ja, dat heb ik gewoon 16 uur per dag aan gewerkt of zo.
Met alle, en dan gewoon,
alle bijkomende dingen. Want ja. ik ben A, geen schrijver, ik kan het ook niet. Maar ik had het me dat voorgenomen. En dan moet je niet alleen een boek schrijven, dus je moet niet alleen een paar woorden op papier zetten, maar je moet ook de foto van het boek. Daar moet je dan toestemming voor zoeken. Nou, in dit geval was het een foto van een Poolse meneer. Dus ik moest eerst een Poolse meneer achterhalen om toestemming te vragen. Je moet kijken hoe dat met uitgeven werkt. Je moet, weet ik veel wat, allerlei dingen moet je eraan bedenken. Maar goed.
Als je het in je hoofd hebt, dan gebeurt het ook.
Als je het in je hoofd hebt, dan gebeurt het. Dus ja.
Dus ADHD'ers zijn creatief. Doorzetters.
Ja, als ze willen wel.
Standvastig in als ze inderdaad, als ze dus iets willen, dan gaan ze ervoor.
Ja.
Goed in oplossingen bedenken, want er schieten zoveel dingen te binnen waar iemand zonder ADHD niet eens bij kan komen.
Nou nee, door de creativiteit zijn de oplossingen voor dingen soms sneller, zijn er sneller. Ze zijn ook creatiever en ze zijn dan soms ook af en toe best logisch. Alleen, niet iedereen ziet dat.
Ja, nou, dat is goed. Ik denk inderdaad dat het absoluut niet alleen allemaal maar ellende of negatief hoeft te zijn. Maar dat het juist veel kan brengen.
Mensen in mijn omgeving met ADHD zijn ook mensen die gewoon zeggen, ik ben ontzettend blij met mijn ADHD. Ik ondervind geen hinder van de negatieve bijwerkingen van ADHD. Ik heb alleen maar positieve kanten.
Ja.
Dus ik ben er dolgelukkig mee.
Ja.
Ik word er creatiever van. Ik kan beter dit. Ik kan beter. Dus prima.
Ja.
Nou, alleen dan heeft niet iedereen dat helaas.
Nee, dus het is niet zwart-wit. Het is niet alleen maar negatief of alleen maar positief.
Nee,
dat heb jij ook wel zo ervaren. Heeft een grote impact op je leven gehad. En nog steeds denk ik wel.
Ja, dat zal denk ik niet snel overgaan ook.
Nee.
Ja, in alle eerlijkheid, met mij gaat het nu goed. Ik heb het prima naar mijn zin.
Ja.
Maar het heeft in mijn leven heeft het wel een grote invloed gehad. Om te hebben van ADHD. En ik had wel zonder gekund.
Ja.
Ik heb, aan de andere kant is het ook gewoon waar. Ik heb ook heel veel ervaringen door mijn ADHD. Die ik anders ook niet had gehad. Goede ervaringen.
Hey, en wat zou je als je advies zou kunnen geven aan mensen met ADHD of mensen die in hun omgeving iemand hebben met ADHD?
Nou, mensen die in hun omgeving mensen hebben met ADHD, zou ik willen zeggen, het is heel grappig om die mensen om mensen met ADHD te zien. Mm-hmm. En het is ook heel grappig om ze te wijzen op hun tekortkomingen. Maar kijk dan ook een keer naar de pluspunten, want die zijn er ook. En hoe leuk de grapjes ook zijn over het hebben van ADHD, probeer het tot een minimum te beperken. Want zeker op kinderen heeft het gewoon een invloed op het moment dat je er vervelende opmerkingen over maakt.
Zoals neem nog eens een...
Heb jij je pilletje genomen? Ja. Of jezus, je bent zeker weer heb je weer je ADHD-momentje?
Ja.
Want dan blijf je namelijk mensen, met name kinderen, wijzen op hun tekortkomingen. Terwijl die kinderen, mensen aan de andere kant veel rijker zijn, mm-hmm, dan mensen zonder ADHD.
Ja, en ik vind het ook altijd wel belangrijk om het wel te zien als, weet je, dit is iets wat ik heb, maar dit is niet wat ik ben, weet je. Je bent meer dan alleen bijvoorbeeld je ADHD. Dus op het moment dat je alles wat iemand doet definieert of ziet door de bril van ADHD, van oh, hij is een keer een afspraak vergeten. Ja, dat gebeurt ons allemaal wel, weet je. Ja. Dus niet bij het minst of geringste meteen, oh ja, je ADHD, oh dat is een ADHD. Ja, ik kijk niet alleen maar door die ADHD.
Nee, maar dat is voor mensen, dat is voor, voor ADHD'ers is het fijn als de omgeving daar niet alleen maar op terugvalt.
Ja.
Want inderdaad, iedereen vergeet wel zijn afspraak. En dat heeft niets met ADHD te maken. En mensen met ADHD, ik weet niet of ik daar...
Wat zou jou geholpen hebben als iemand jou, wat voor tips zouden jou op een eerder stadium in je leven misschien geholpen kunnen hebben?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik zou het wel veel eerder geweten hebben, mm-hmm, willen hebben. Maar ik denk dat het voor mij, wat mij geholpen zou hebben, is mijzelf meer rust hebben. En de belangrijkheid zien van een therapie of een erkenning van de dingen die ik doe. Voor mezelf, niet erkend te worden door de buitenwereld, want dat maakt mij niet zoveel uit.
Mm-hmm.
Maar er zijn gewoon dingen in mij die ik soms niet kan plaatsen, die door ADHD komen.
Ja.
En het is wel fijn als je het wel herkent. Als persoon zijn, dus niet de buitenwereld, maar
nee,
voor mezelf.
Nee, precies, voor jezelf. Dus misschien laat hulp toe, accepteer dat of zoek dat als je denkt dat je daar baat bij zou kunnen hebben.
Nou, dat zeker. Als ik alles zou weten wat ik nu wist, om het even zo te zeggen, dan had ik misschien wel wat meer mijn best gedaan om die mensen die hun brood verdienen
met het praten over andermans problemen
iets meer de kans moeten geven. Want dat zorgt er wel voor dat je van jezelf meer leert en meer herkent.
Ja.
Ja, en voor de rest, mensen met ADHD, als je het nodig hebt, gebruik je medicijnen, want trap niet in de valkuil dat het goed met je gaat.
Ja, voorkom die neerwaarts spiraal, nou is met medicatie, met therapie of met... maar hou jezelf in de gaten.
Hou jezelf in de gaten, alleen dat is heel lastig als je ADHD hebt, want dan ga je heel snel voorbij aan je eigen gevoel en je eigen emotie en dan zet je het allemaal heel snel weg. En ja, dan gaat de neerwaartse spiraal steeds sneller.
Ja. Dus zorg goed voor jezelf en let goed op wat je nodig hebt en op hoe je je voelt.
Ja, dan zeggen ze, je moet wat vaker stilstaan bij je gevoel.
Mm-hmm.
En dat klopt. Alleen ja, ADHD'ers die staan niet zo heel veel stil. En daarin ligt gewoon het probleem. Wij staan daar niet, althans ik sta daar niet bij stil. Ik sta niet stil bij, oh, hoe voel ik mij nu? Of, oh, welke emotie ervaar ik nu? Dat is allemaal niks voor mij. Dus alleen, ja, ik zou het eigenlijk wel moeten doen.
Ja, dus er liggen nog genoeg uitdagingen.
Absoluut. Ja, die blijven wel.
Je kan altijd blijven leren, hè?
Ja, nou, dat doe ik nog steeds, elke dag.
Bedankt, Peter.
Graag gedaan.
Voor je inzichten en verhalen en het boekje. Hoe heet je boek?
Mijn leven met ADHD.
Ja, is te bestellen...
Ja, het is internet, brunabel.com, ik weet niet, het is allemaal, als je
Je website heb je ook.
Website, mijn leven met ADHD. Ik zeg, kijk maar.
Kijk maar.
Verwacht er niet te veel van.
Nou, bedankt.
Graag gedaan.
Dit was hem dan. Heb je nou vragen na het luisteren van deze aflevering? Contacteer me dan via Facebook onder Psychologisch of Instagram @psychologischpodcast. Daar kom je ook te weten wie de podcast is van volgende week en waar we het dan over gaan hebben. Hopelijk tot dan. Doeg!